hebben gisteren een hoop besproken uit Hooglied. En een aantal opvallende scènes gezien of schilderijen of gebeurtenissen die in het Hooglied beschreven staan. Waarbij het opviel dat sommige gebeurtenissen parallel lopen aan elkaar. En dan denk ik aan Hooglied 3 en Hooglied 5, waar we een zoektocht van de vrouw vonden. En we hebben 's avonds stilgestaan bij die zogenaamde bezweringsformules. Ik noem het maar even zo. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, en dat gij de liefde niet opwekt. En vervolgens hebben we gezien dat dat niet zomaar een onderbreking is in de poëzie, hè, want daarna volgt er iets anders, maar dat het ook typologisch of profetisch spreekt over de grote onderbreking in Gods heilsplan. En dat het daarmee spreekt over de verborgenheid. En dat zijn allemaal van die kleine speldenprikjes die elke keer gegeven worden, maar dat vinden we in heel het Oude Testament, dit soort zaken. Het is eigenlijk het Sela van het Hooglied. Ik wil eventjes daarom 1 Petrus 2 met jullie, of 1 Petrus hoofdstuk 1 lezen, vers 10. Ik heb het al een keer aangehaald, maar het is belangrijk om dat goed voor ogen te hebben. Want in de eerste Petrusbrief zegt Petrus dat wij wedergeboren zijn. En niet zomaar om maar eeuwig leven te krijgen, maar wij zijn wedergeboren tot een levende hoop, zegt hij in vers 3. En dat betekent dat wij, wanneer wij opnieuw geboren worden, wij vervolgens beginnen te wandelen met een toekomstverwachting. En dat is heel anders dan de mens in de wereld. Want die leeft niet met een toekomstverwachting. Ja, dat denkt hij even. Maar in de praktijk leeft die mens in de wereld met een verleden. En dat verleden dat rust steeds zwaarder op zijn schouders. En uiteindelijk gaat hij daaraan ten onder. En je ziet sommigen ook echt krom gaan lopen uiteindelijk. Maar dat komt omdat ze hebben iets opgebouwd, maar het gaat nergens naartoe. Het eindigt in de dood. Maar wij als gelovigen hebben juist een rijke en geweldige toekomstverwachting. En dus zijn wij wedergeboren niet alleen maar met hoop, maar zelfs tot een levende hoop. Want wij zelf verwachten een bepaalde erfenis, maar wij zelf zijn ook vervolgens betrokken in het toekomstig werk van Christus. Nou ja, en wij worden nu bewaard tot het verkrijgen van die erfenis. Maar dan staat er uiteindelijk dat wij in vers 9 het einde, het doel van ons geloof zouden verkrijgen, namelijk de zaligheid der zielen. Nou, ik denk dat dit wel bekend is. Het gaat er niet om dat je zomaar wedergeboren bent, van nou, dat is het dan. Mijn paspoort is getekend, de levensverzekering is afgesloten. Laat ons nu alles vergeten en doorgaan alsof er niks gebeurd is. Nee, het doel is dat onze levenswandel vervolgens ook tot zaligheid zou leiden. En dat betekent volgens Romeinen 8 dat zelfs onze sterfelijke lichamen levend gemaakt zijn voor Christus of met Christus. Omdat de Geest Gods in ons woont. En ondanks dat wij van nature zondaars zijn en ondanks dat wij onvolmaakt zijn in deze schepping, mogen wij wandelen waardiglijk de roeping waarmee wij geroepen zijn. En wij hebben een hoge priester die ons vervolgens reinigt. Nou, Petrus zegt eigenlijk al deze dingen, maar dan met andere woorden. We zouden de zaligheid verkrijgen. En van die zaligheid wordt al gesproken in het Oude Testament door de profeten. Maar dan staat er heel kenmerkend voor Petrus in vers 10 over die zaligheid, dat de profeten ondervraagd en onderzocht hebben, degene die geprofeteerd hebben, van de genade aan u geschied. En hij zegt eigenlijk, die profeten die spraken of die schreven of die beelden iets uit. En dat ging over de zegeningen des Heren en over de genade die zou aanbreken. En dan staat er in vers 11 dat zij hun eigen profetieën onderzochten op of over welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was beduidde en tevoren getuigde over het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. Dus zij profeteerden over lijden, zij profeteerden over heerlijkheid en zij onderzochten de profetie en vroegen zich af over welke tijd gaat dit. Is dit één en hetzelfde moment? Is dat lijden en heerlijkheid? Of er klopt iets niet. Het lijkt alsof er een periode tussen zit. Nou, en die tijd waar zij zeg maar op puzzelden, wat verborgen dus was, ja, dat gaat over onze dagen, zegt Petrus. En er staat bij dat de geest van Christus die in hen was, dat betekent niet dat zij al wedergeboren waren en de Heilige Geest hadden, maar dat wat zij profeteerden voortkwam uit de Geest Gods. Zij werden gebruikt. En dat geldt ook voor ons. Op het moment dat een van ons het woord van God spreekt, ja, dat is de Geest Gods. Dat is het. En wij kunnen toetsen of deze dingen al zo zijn, of zij uit God zijn. En Johannes zegt, weegt de geesten, onderzoekt. Want een ieder van ons kan spreken, maar het is de bedoeling dat het de Geest Gods zou zijn die zou spreken. Nou, Petrus heeft het dus over deze profetieën. En dat is in Hooglied dus ook het geval. Met name juist in die bezweringsformules. Het gaat over de verborgenheid. En er wordt via die bezwering gezegd, Juda of Israël, in ieder geval het volk wat in de toekomst tot geloof zou komen, en dat begint weliswaar met Juda, maar heel Israël zal zalig worden, pas op de juiste tijd zal dat gebeuren. En dan zal de liefde opgewekt worden. En een ander deel van Israël, dat wordt nu al gevonden. En let er ook op dat je niet denkt dat in onze dagen Efraïm zalig wordt en in de toekomst Juda, dat is niet het verhaal. In onze dagen wordt ook heel Israël zalig, want er is maar één volk van God. Alleen dat heet de gemeente. En dat wordt verzameld uit Jood en heidenen. Alleen achter die heidenen gaat ook dat verhaal van Jozef schuil. En in onze dagen gaat het er niet om dat Efraïm zalig wordt, maar in de dagen waarin Efraïm Ami is, wordt de gemeente verzameld. En in de toekomst zal Juda dat stokje weer overnemen. En dan gaat het koningschap voorop. Maar dan wordt ook heel Israël zalig, alleen met betrekking tot de aardse dingen. En het verschil zit hem hierin, dat wij nu zalig worden met een hemelse bestemming en een hemelse roeping en erfenis. En in de toekomst zal het een aardse bestemming en een aardse erfenis zijn. Maar het is heel Israël vervolgens. En trouwens, nu ik het toch over heb, laat ik dan heel snel eventjes Efeze 1 vers 10 opslaan. Opsomming van de geestelijke zegeningen die ons als gemeente, als lichaam van Christus ten deel vallen. Dan vind je in vers 9 dat wij op dit moment in onze dagen bekend worden gemaakt met de verborgenheid van zijn wil. Dat is oud-Nederlands, maar dat staat gewoon, hij maakt zijn verborgen wil bekend. Zijn wil is verborgen in de wereld. Hij maakt ons verborgenheden bekend, maar dat is zijn wil. Dat is precies wat hij nu doet in onze dagen. Aan de gemeente doet hij dat. Niet aan de rest. En dat doet hij in overeenstemming met zijn welbehagen. Het welk hij voorgenomen had in zichzelf. Want het lag al vast. Het is in overeenstemming met het plan van God. Een voornemen. En vervolgens vinden we dan in vers 10 de volgende zegening. Want het is allemaal doelmatig. Om in de bedeling van de volheid der tijden, kortweg in de toekomende bedeling, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaren in Christus, beide dat in de hemel is, maar dat gebeurt nu, en daartoe zijn wij gezet in de hemel, Efeze 2 vers 6, maar ook dat op de aarde is. En dat heeft met de toekomende bedeling te maken. En daar heb je weer die twee partijen die dus straks samenkomen. Dan komt die man, Christus en de gemeente, samen met die vrouw, Israël, met de aardse bediening. En die twee, die zijn één. Die zullen heersen. Alleen wij vanuit de hemel en zij over de aarde. Maar je moet het dus niet als twee aparte dingen gaan zien. Want het wordt één gemaakt in Christus. En daarom zijn wij zo verbonden. Och, kunt gij ook niet mijn broer zijn? Ja, het is veel meer dan alleen maar dat Israël wat daar straks op aarde zal regeren. Nee, daar zijn wij aan verbonden. En wij zijn het eerste deel daarvan alleen. Dus het is verstrekkend. Nou, en dat vonden we ook al met die appelboom die we bespraken. De vrouw daar rust. Een ander deel heeft de geliefde namelijk al eerder gevonden en heeft de rust al eerder bereikt. En we hebben ook gezien dat die appelboom dus geassocieerd wordt met Efraïm. Met het eerstgeboorterecht van Jozef. En dus met onze bedeling. En daarna, na die bezwering, dan staat er ineens wie is het die daarop komt uit de woestijn. En dat wordt tot tweemaal toe in Hooglied gezegd. En daar wil ik nog eventjes omwille van de volledigheid Jesaja 16 vers 1 over aanhalen. Jesaja, met name het eerste gedeelte van Jesaja, dat gaat altijd over oordelen die zouden komen over Israël. Maar daarna zal er zegening zijn. Er is ook plaats voor genade. Nou, en gaandeweg in het Bijbelboek Jesaja gaat het steeds meer over naar een goede tijding die zou aanbreken. Met name vanaf Jesaja 40. Maar hier in Jesaja 16 staat er dan: zend de lammeren van de heerser des lands van Sela af. Dat is de onderbreking in de psalmen. Maar Sela is gewoon Petra. Dat is gewoon het Hebreeuwse equivalent van Petra in het Grieks. Naar de woestijn heen tot de berg der dochteren van Sion. Er staat gewoon: de lammeren, het volk Israël, zal verzameld worden in Sela en zal van daaruit gebracht worden naar Sion. Ik ga nu niet verder in op deze profetie, maar laten we dan ook nog eventjes Jesaja 63 vers 1 hebben we vaker gelezen, maar die hoort er wel bij. Ja, wie is het die komt uit de woestijn? Nou, hier staat: wie is deze in vers 1 die van Edom komt? En dan moet je weer terugspringen naar de geschiedenis van Israël in de woestijn. En toen wilden zij door Edom trekken, maar mochten zij niet. En in de toekomst zullen zij wederom door Edom willen trekken, maar dan zal niemand ze tegen kunnen houden. En dan staat er: wie is deze die van Edom komt met besprenkelde klederen van Bosra? En Bosra, dat is dezelfde plaats, geografisch in ieder geval, als waar Sela of Petra is. Het is namelijk de schaapskooi waar het volk Israël zal verzameld worden en waar zij kunnen schuilen. En ik denk, ik hoorde dat jullie in het Bijbelboek Openbaring bezig zijn. En in Openbaring 12 staat er dat de vrouw zal vluchten naar de woestijn. Ze zal daar naartoe gedragen worden. En daar zal zij, wat staat er, tijden en tijd en een halve tijd verblijven of zo. Maar dat is daar. En daar zal ze verzorgd worden. En daar zullen wij dus betrokken worden in die verzorging. Nou, en we hebben al gelezen over wat vrienden zouden doen. Dat heeft ook te maken met het weiden en het verzorgen van de schapen. Dat heeft te maken met aardsvoedsel, maar zeker ook met geestelijk voedsel. Want ze moeten wel weten wie ze zijn eigenlijk. Nou ja, en van daaruit zullen ze dan vervolgens optrekken. Nou ja, en waarom zijt gij rood aan uw gewaad, hebben we gisteren al gelezen. Maar hij zal komen met een groot oordeel en niemand zal ze tegen kunnen houden in de toekomst. Micha 2 vers 12 is de volgende schriftplaats. En daar staat: voorzeker zal ik u, o Jacob, gans verzamelen. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel vergaderen. En we hebben in Ezekiel ook gelezen dat hij Israël zal verzamelen en vanuit het buitenland brengen in het land. En ik zal ze tezamen zetten als schapen van Bosra. Als een kudde in het midden van haar kooi zullen zij van de mensen deunen. En de doorbreker, wie is het die daar van Edom komt en met een rood gewaad, die de wijnpers treedt, de doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. En zij zullen doorbreken en door de poort gaan en door dezelfde uittrekken. En hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan en de Heere in hun spits. Ze zullen optrekken met de Heer vooraan. Geweldig. En het vooruitzicht dat wij daar ook aanwezig zullen zijn. Hoe dat precies zal gaan, ik weet het niet. Maar het moet een machtig vooruitzicht zijn. Want de Heere zal de doorbreker zijn en voorop gaan. En niemand zal ze tegenhouden. Nou, en als laatste dan Habakkuk 3, vers 3. Heer, als ik uw, vers 2, als ik uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heer, behoud dat ik in het leven in het midden der jaren, maak het bekend in het midden der jaren, in de toorn gedenkt des ontfermens. Gedenk het gelovige overblijfsel. En God kwam van Teman, en dat is weer eenzelfde aanduiding voor die plaats. En de heilige van de berg Paran, Sela. En daar heb je Sela weer. Maar ja, het is hier geen gedicht. Dit is een plaatsaanduiding. En het wordt door de vertalers als een onderbreking gezien. Maar je moet weten dat je daar te midden van die toekomende bedeling zit waar dat volk verzameld wordt. En zijn heerlijkheid bedekte de hemel en het aardrijk was vol van zijn lof. Want niemand zal ze tegen kunnen houden. Want dan is de tijd aangebroken dat de liefde ontdekt wordt en bekend wordt. Wie is het die daaruit de woestijn optrekt? Nou, dat is de Heere met zijn volk. Nou, dan gaan we nu naar Hooglied hoofdstuk 4. En in Hooglied hoofdstuk 4, daar dat is eigenlijk een afgebakend gedeelte. En daar staat: zie, gij zijt schoon, mijn vriendin. Zie, gij zijt schoon, uw ogen zijn duivenogen tussen uw vlechten. Uw haar is als een kudde geiten die het gras van de berg Gileads afscheren. Uw tanden zijn als een kudde schapen die geschoren zijn, die uit de wassteden opkomen, die al tezamen tweelingen voortbrengen, en geen onder hen is jongeloos. Uw lippen zijn als een scharlaken snoer, en uw spraak is liefelijk. De slaap uw hoofds is als een stuk van een granaatappel tussen uw vlechten. En uw hals is als Davids toren, die gebouwd is tot ophanging van wapentuig, maar duizenden rondassen aanhangen. Allemaal zijn de schilden der helden. En uw twee borsten zijn gelijk twee welpen, tweelingen van een ree die onder de leliën weiden. Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden, zal ik gaan tot de Merenberg en tot de Wierookheuvel. Geheel zijt gij schoon, mijn vriendin, er is geen gebrek aan u. Bij mij van de Libanon af, o bruid, kom bij mij van de Libanon af. Zie van de top van Amana, van de top van Senir en van Hermon, van de woningen der leeuwinnen, van de bergen der luipaarden. Gij hebt mij het hart genomen, mijn zuster, o bruid, gij hebt mij het hart genomen. Met een van uw ogen, met een keten van uw hals. Hoe schoon is in een uitnemende liefde, mijn zuster, o bruid. Hoeveel beter is uw uitnemende liefde dan wijn, en de reuk uw olie dan alle specerijen. Uw lippen, o bruid, druppen van honigzeem. Honing en melk is onder uw tong. En de reuk uwe klederen is als de reuk van Libanon. Mijn zuster, o bruid, gij zijt een besloten hof, een besloten wel, een verzegelde fontein. Uw scheuten zijn een paradijs van granaatappelen, met edele vruchten, cyprus en nardus. Nardus en safraan, kalmus en kaneel, met allerlei bomen van wierook, mirre en aloë, met schaders alle voornaamste specerijen. O fontein der hoven, put der levende wateren die uit Libanon vloeien. Ontwaak, noordenwind, en kom, gij zuidenwind, doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien. O, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vruchten. En dan 5 vers 1. Ik ben in mijn hof gekomen, o mijn zuster, o bruid, en ik heb mijn meren geplukt met mijn specerij. Ik heb mijn honingraten en mijn honing gegeten. Ik heb mijn wijn, met schaders mijn melk gedronken. Eet, vrienden, drinkt en wordt dronken, o liefde. Ja, en dat voor de vroege zondagochtend. We zijn allemaal 18 plus, toch? Maar het is een wat bijzonder hoofdstuk. Met extra wollige taal, zou ik willen zeggen. Maar ik heb het expres nu gelezen. En ik hoop ook dat je aanvoelt dat de sfeer in Hooglied 4 heel anders is dan wat er in Hooglied 3 en 5 gebeurt. Wat er omheen staat. Want in Hooglied 3 en in 5, waar die vrouw op zoek is, daar is het donker. Daar is het nacht. En daar is onrust. Daar wordt niet gevonden. En die vrouw is actief. Die beweegt en die doet en die gaat op zoek. Dus het is een heel ander schilderij, wil ik zeggen, dan in Hooglied 4. Want daar is het eigenlijk licht. Daar is het rustig. En ik zou bijna willen zeggen transcendent. Daar gaat een bepaalde rust uit. En het is niet die vrouw die actief is, maar het is juist de man die hier spreekt. Hij doet niks, hij zegt van alles. Het is vanuit een rust. Nou ja, en de standaardlezing van Hooglied 4, dat is eigenlijk van, nou ja, dit is de huwelijksnacht. Om het maar even zo samen te vatten. De huwelijksnacht. En, nou ja, als je dan Hooglied 3 vers 11 leest, dan staat er, gaat uit en aanschouwt gij dochteren van Sion, de koning Salomo met de kroon waarmede hem zijn moeder kroonde op de dag zijner bruiloft en op de dag der vreugde zijns harten. Ik kom er misschien straks nog eventjes op terug. Maar hier wordt de bruiloft in het verleden vertaald. Ik zeg er maar even bij, Hebreeuwse werkwoorden vertalen in de tijd, dat is altijd contextafhankelijk. Maar hier wordt het door de vertalers in het verleden vertaald. Want je moet eerst getrouwd zijn als je zoiets als in Hooglied 4 wil doormaken. Dan moet je eerst de bruiloft achter de rug hebben. Nou, en zo wordt het standaard gelezen. En dan ga je naar Hooglied 4 en dan gebeurt er, zeg maar, van alles. Dan wordt de vrouw het hof gemaakt. Nou, als je een lesje liefde wil, ik weet niet of dit gaat werken. Als je dit thuis vertelt. Maar we weten inmiddels waar het over gaat. Want de vrouw wordt inderdaad het hof gemaakt. Maar de vraag is, gaat het hier werkelijk om een huwelijksnacht zoals dat dan na die bruiloft wordt geplaatst? Het probleem namelijk is dat we hier helemaal geen echte kenmerken vinden van een bruiloft. Dat woordje bruiloft, hoe dat vertaald is, dat is heel discutabel. En ik wil niet zeggen dat het niet zo is, maar ik probeer iets af te nemen van hoe het standaard gelijk gezien wordt, want dan zit je vast. Kijk, de vrouw die wordt alleen hier in Hooglied 4 en 5 vers 1 de bruid genoemd. In de rest van Hooglied hebben we haar niet als de bruid gezien. Dat is dus hier. Dus er is wel iets mee. En dat wil ik ook laten zien. Maar de man die wordt nergens de bruidegom genoemd. En we zien ook geen gasten. We zien geen ceremonie. We zien geen instelling of zo. Maar er is wel sprake van gemeenschap. Ik denk dat dat duidelijk mag zijn uit het einde van Hooglied 4. Hè? Er is één moment waarop de vrouw spreekt. En dan zegt ze, kom maar. En dan staat er in vers 5, ik ben in mijn hof gekomen hoor. En ik heb ervan gegeten. Nou ja, de normale dispensationalistische lezing. Ik noem het woord maar even zo, alsof het iets betekent. Dat betekent helemaal niks hoor. Maar wanneer je weet dat God zijn plan uitwerkt in bepaalde fasen en facetten, ja, dan gaat het wel degelijk over de aanloop naar de bruiloft toe hier. In Hooglied 4. Maar daar hebben we in Hooglied 8 ook al over gelezen. De aanloop naar de bruiloft. Dus het is niet de enige plaats of zo. Ze komen hier samen. Maar dat is dus niet na de bruiloft van Hooglied 3 vers 11. Dit is de aanloop ernaartoe. Dit heeft te maken met de aanloop naar de zevende bedeling. En dat is absoluut iets wat ik geloof. Maar het is niet alleen maar dat. Het probleem is namelijk dat wanneer je kijkt naar die bruiloft in de toekomst, dan is dat een hele openbare gelegenheid. Het is de openbaring van het koninkrijk dan. Terwijl dit een hele intieme aangelegenheid is hier in Hooglied 4. Dit is gewoon een man en een vrouw samen. Er is niemand bij verder. En dat staat toch in contrast met wat we verwachten in de toekomst. Wanneer dat hele samenstel uit de woestijn opkomt en het land inneemt. Dat is een andere dynamiek. Terwijl het hier heel erg besloten is. Nou ja, ik kom er zo nog op terug. Maar we hebben in Hooglied 3 en 5 het perspectief van de vrouw. Zij is op zoek. En dan vindt in Hooglied 3 die vrouw de man wel, in Hooglied 5 niet. Maar hier komt alles samen. En dat is dus de toekomst. Wanneer hij beide zal tot één zal maken, zoals we het in Efeze 1 lazen, dat in de hemel is en dat op aarde is. En dat in Christus zou verenigen. Dat is het normale verloop vanuit Hooglied 3 en Hooglied 5. En dan heb je dus aan de ene kant waar Judas centraal staat in onze bedeling. Aan de andere kant waar Efraïm centraal staat in onze bedeling. En dat komt straks samen als één volk Israël onder de man. Dus dat is een soort scharnierstructuur dan. Hooglied 4 koppelt Hooglied 3 en 5 samen. Die twee zullen beide één worden. Maar dat is niet het enige hier. Hooglied 4 kun je ook boven Hooglied 3 en 5. En ik heb hier geen bord, dus ik kan het niet anders laten zien. Maar je kan het ook boven Hooglied 3 en 5 plaatsen. En dan is het een soort parenthese. Dan is het ook een rust, zoals die bezweringsformules een rust zijn. En dan spreekt het wel degelijk over onze bedeling. Alleen dat is een verborgen aspect. En ik hoop straks nog te laten zien dat bepaalde dingen, bijvoorbeeld uit de Efezebrief, ja, je kan moeilijk ontkennen dat Paulus zijn inspiratie hier uit Hooglied 4 had. Maar dat is niet de eerste toepassing. De eerste toepassing is, straks zal Israël de bruid zijn van die man. En er zal een nieuw huwelijk tot stand komen. Maar ik zeg er nu maar gelijk bij, want ik heb er vast geen tijd meer voor straks. Alles wat spreekt over de toekomstige bedeling in het Oude Testament heeft ook een toepassing in onze dagen. Die twee dingen, de verborgenheid, gaat over twee bedelingen. Over de vijfde en de zesde bedeling. En zo hebben we bijvoorbeeld ook in Matthäus, daar heb je die dingen ook. Je hebt een gelijkenis van de ponden, maar ook van de talenten. En er zit dan een klein verschil in. En de een heeft de toepassing in onze dagen en de ander in de toekomende dagen. Nou, zo is dat met die profetie ook. En als je Joël 2 leest bijvoorbeeld over het uitstorten van de Heilige Geest, dan denk je, gaat het nou over onze dagen, Handelingen 2? Of gaat het over de toekomende dagen? Nou, beide is waar. Want er is een dubbele toepassing altijd. Want het gaat om het aardse deel en het gaat om het hemelse deel. Alleen dat hemelse deel, dat is heel erg verborgen. Dat is zelfs volgens Paulus een grote verborgenheid. En dat zal je nooit aan de oppervlakte vinden. Nou, dus die twee dingen zitten hierin. En als het dan gaat over die eerste toepassing, waarin het scharnierpunt vormt tussen Hooglied 3 en Hooglied 5, dan gaat het dus over het aanbreken van de zevende bedeling. Je bevindt je in de zesde, Die man die spreekt vervolgens tot de vrouw. De liefde wordt bekend en erkend. En het mondt uit vervolgens in gemeenschap. Dan blader ik even naar Openbaring. 20 vers 4. Vers 1, ik zag een engel afkomen uit de hemel, hebbende de sleutel van de afgrond en een grote keten in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, welke is de duivel en de Satan, en bond hem 1000 jaren. Die 1000 jaren die hebben eigenlijk meerdere toepassingen. Aan de ene kant wordt de Satan gebonden en kan geen macht uitoefenen. Maar aan de andere kant, en dat zullen we lezen, is het een bruiloft die aanbreekt. Nou, hij wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin en verzegelde dien boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de 1000 jaren zouden geëindigd zijn. En daarna moet hij een kleine tijd ontbonden worden. En ik zag tronen en zij zaten op dezelfde. En het oordeel werd hen gegeven. En ik zag de zielen dergenen die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus. Want er zullen vele martelaren zijn. En om het woord Gods en die het beest van deszelfs beeld niet aangebeden hadden. En die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand. En zij leefden en heersten als koningen met Christus de 1000 jaren. Dus er wordt geheerst in die 1000 jaren. Maar dat is Israël in de eerste plaats. Er is maar één volk van God en dat heet per definitie Israël. Het koninkrijk van Christus op aarde begint uitsluitend met gelovigen. En het is in die 1000 jaren dat de Heer zelf, want hij ging al voorop het land in, maar dat hij zelf zal zorgen dat zijn koninkrijk rein blijft en rechtvaardig blijft. En dat kan best betekenen dat er soms iemand uitgezet wordt. Want hij zal heersen. Met rechtvaardigheid. Nou ja. En dan. Dat is Openbaring 20. Vers 4. Laat ik even terug naar Openbaring 19 vers 6. Als een stem, ene grote schaar, en als een stem, vele wateren, en als een stem van sterke donderslagen, zeggende: Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, heeft als koning geheerst. Laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven en hem heerlijkheid geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. Nou, en die vrouw, want dit is gewoon dezelfde periode, het aanbreken van die 1000 jaar, dan begint de bruiloft, dan is de bruiloft. En die vrouw die wordt dus bezongen in Hooglied 4. De vrouw heeft zich bereid en zij wordt bezongen door de man. Nou ja, en haar is gegeven dat zij bekleed worden met een rein en blinkend fijn lijnwaad. Want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. En ook in vers 20 nog. En het beest werd gegrepen en met hetzelfde de valse profeet, die de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelfde gedaan had, door welke hij verleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die deszelfs beeld aanbaden. Deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs die met zulfer brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard degene die op het paard zat, het welk uit zijn mond ging, en al de gevogelte werden verzadigd van hun vlees. Nou ja, hier vind je weer dat die, wat in Openbaring 20 de duivel zelf is, dat dat twee figuren zijn. Er is wel eens iemand naar me toegekomen die zei, ja, dat is helemaal niet waard, zijn er drie. Ja, Openbaring 20 is gewoon een zoom-in van wat er gebeurt in Openbaring 19. Dat is weer een ander perspectief. Maar dat zal 1000 jaren dus zijn. Nou, en dat is dus wat er in Hooglied 4 wordt bezongen. Dat is die rust. En dat hele hoofdstuk ademt dus ook rust. Het is een demonstratie namelijk van de heerschappij van Christus op aarde. Met zijn volk. En dan ga ik nog even terug naar Hooglied 3 vers 11. Voordat we terechtkomen in Hooglied 4. Want in Hooglied 3 vers 6 staat er, wie is het die erop komt uit de woestijn als rookpilaren berookt met mirre? Hè? Wie komt erop? En dan ben je dus in de toekomende dagen. En dan verschijnt daar Salomo met de hele optocht. En dan staat er uiteindelijk in vers 11, gaat uit en aanschouwt gij dochteren van Sion, de koning Salomo met de kroon waarmede hem zijn moeder kroonde op de dag zijner bruiloft. En op de dag der vreugde zijns harten. Nou, en dit is dus vertaald als verleden, want het is in het Hebreeuws een perfectum. Dat mag je weer vergeten, maar dat kan je zowel als in het verleden als in de toekomende tijd vertalen. Maar het is alsof het al gebeurd is. Maar dat heeft een bepaalde naam in de profetie. Ik zag de Satan uit de hemel vallen, maar het moet nog gebeuren. Dat is een zogenaamd perfectum propheticum. En dat is iets wat heel vaak voorkomt. Het is al een voldongen feit, maar dat moet nog gebeuren. Nou, en deze bruiloft, ja, je zou lezen, het is in het verleden, maar dat is waarop gewacht wordt nu. En dat breekt dan aan in de toekomst. Hij zal gekroond worden op zijn bruiloft. Dat is de kroon op zijn werk juist. En dat wordt bezongen in Hooglied 4 vervolgens. Nou ja, dat hebben we ook in Hooglied 8 vers 12 nog. Alleen dan is het een ander plaatje. Dat is die zogenaamde inclusio. Alleen dit is het eind. En dan zegt de vrouw in vers 12, mijn wijngaard die ik heb, is voor mijn aangezicht. Want zij was de wijngaard kwijtgeraakt, maar nu heeft zij hem weer. En ik ga er nu niet verder op in, maar het lijkt alsof er twee wijngaarden zijn. Een van Salomo en een van die vrouw. Maar het is dezelfde wijngaard. Alleen Salomo bedeelt die wijngaard uit en die vrouw geeft uitbeelding aan de bediening die zij vervolgens heeft op aarde. Hij is van Salomo, maar hij wordt uitbesteed aan die vrouw. En dan zegt ze, mijn wijngaard die ik heb, is voor mijn aangezicht. En de 1000 zilverlingen, wat gewoon een verwijzing is naar die 1000 jaren. De 1000 zilverlingen die zijn voor u, Salomo. Want wanneer zal Salomo heersen? Wanneer zal het vrede zijn? En daar komt de term 1000-jarig vrederijk vandaan. Ja, in die 1000 jaren waarin Satan gebonden is. Nou, en die periode is voor u, Salomo. Maar 1000 spreekt over eeuwige dingen. Nou, en in die 1000 jaar zegt die vrouw van, oké, die 1000 zijn voor u, maar er zijn 200 voor de hoeders van dezelfde vrucht. En er zal een gelovig overblijfsel zijn in Israël, wat in die 1000 jaar zal heersen als eerstgeborene van het koninkrijk. De eerstelingen van het koninkrijk. En ja, 200 heeft altijd te maken met het eerstgeboorterecht, met het dubbele. En meer kan ik daar ook niet van maken. Maar zij zullen daarvan leven en zij zullen daarin heersen. En het is de vrucht van de wijngaard. En in het verleden was het Israël die niet in staat was om vrucht voor te brengen. Hun vruchten waren stinkende, maar dan zal het vol met vrucht zijn. En dat gaat door Israël die alsnog haar bediening zal opnemen. Maar dat zal pas in die 1000 jaren echt zichtbaar zijn. Want dan zal men naar Jeruzalem optrekken en dan zal men de naam des Heren daaraan bidden enzovoort. En dan zal het inderdaad een priesterlijk koninkrijk zijn. Niet twee verschillende dingen, maar één ding. Want het is onder het nieuwe verbond ook. Nou, terug naar Hooglied 4. Daar staat, nou ja, staat. Het is in ieder geval de man die spreekt en de vrouw die luistert. En daar staat dan, zie gij zijt schoon, mijn vriendin, zie gij zijt schoon en uw ogen zijn als duivenogen. De schoonheid van die vrouw wordt bezongen. Nou, dat kan alleen maar als zij tot geloof is gekomen en als zij gereinigd is. Misschien letterlijk schoon, maar schoon van gedaante, geen gebrek. En mijn vriendin, uw ogen zijn als duivenogen. Volgens mij heb ik het al een keer aangehaald, maar de ogen, dat is het Hebreeuwse woordje ayin. En dat is ook bron. De kastjes der ringen, waarin verschillende ringen zitten, vastgezet in die oogkassen. Maar in het midden heb je dan dat zwarte, de bron. En dan kijk je als het ware in de ziel. Dat is eigenlijk wat daar psychologisch uitgehaald wordt. Maar hier staat, uw ogen zijn als duivenogen. Nou ja, en los van de betekenis van de duif in de natuur, heeft de duif in de Bijbel een hele duidelijke betekenis. Als beeld van de geest zelf. De geest Gods. De Heilige Geest. Maar daarmee ook een bekeerd Israël. Denk aan de Ark van Noach. Het begint in onze dagen met de raaf, maar daarna komt de duif. Want Israël moet ook weer tot leven komen. En dat gaat gebeuren wanneer de geest over hen uitgestort wordt. Dat is de duif. En hier staat, uw ogen zijn als duivenogen. Namelijk, zij zijn vervolgens gericht op de geestelijke dingen. Zij zijn niet meer gericht op hun buurman. Zij zijn niet meer gericht op aardse macht en op de wet. Maar op het nieuwe verbond. Zij zullen dan zien. En daar bedoel ik mee ook doorzien en voorzien. En zij zien dan op de heerlijkheid van Christus die wij nu al, als het goed is, zien. Met onze duivenogen. En uw haren, uw haar is als een kudde geiten die het gras van de berg Gileads afscheren. Haar, dat is het Hebreeuwse woord seir. Dat heeft altijd te maken met macht en kracht. Denk maar aan Simson, die langharige, die krachtige. En hij raakte zijn kracht pas kwijt toen zijn haar werd afgeknipt. Maar dat haar, dat groeit op het hoofd en dat heeft altijd te maken met het denken, met de gedachte en dus het woord van God. Het gaat over de kracht van het woord van God. En dat is niet mijn verzinsel, dat is, als je die woorden nazoekt, dan kom je elke keer op die dingen uit. En dat is vervolgens samengevlochten. Het is niet meer, ja, die zegt dit, die zegt dat. Het zijn geen blinde wegwijzers meer, maar het is één woord. Het komt allemaal samen nu vervolgens. De eenheid regeert. En dat is wat liefde zou bewerken. En als haar gevlocht is, dan denk ik gelijk aan dat drievoudige snoer, zoals dat in Spreuken benoemd wordt. Nou, en dat zou zijn als een kudde geiten die het gras van Gilead, van de berg Gileads afscheren. Nou, je komt niet verder dan dat geiten het Hebreeuwse woord azim is. En geiten betekenen dan zoveel als sterk of krachtig. Dus de kracht wordt eraan verbonden. Maar dat is wat haar ook al is. Krachtig, machtig. En Gilead, dat kennen we als steenhoop. Steenhoop van getuigen. Dan denk ik aan Jacob en Mahanaim. Nou, en het wordt afgeschoren. Het is niet zo heel moeilijk. Als het gras van de bergen Gilead afgeschoren wordt, wat is wat Jacob deed bij Laban? Hij verzamelde zijn erfenis in onze dagen, als het ware. En de erfenis, die wordt in onze dagen dus verzameld, maar die wordt openbaar in heerlijkheid straks aan die vrouw. Het wordt zichtbaar dan. Want alles wat er nu gebeurt, gebeurt in het verborgen. Dus wat Israël in de toekomst zal zijn, dat wordt nu al bewerkt. Dat wordt nu al voorbereid. En daar zijn wij dus in betrokken. Nou, uw tanden, vers 2, zijn als een kudde schapen. Ik kan ze niet allemaal langs gaan. Ik kijk naar de tijd. Maar uw tanden zijn als een kudde schapen die geschoren zijn, die uit de wassteden opkomen, die al tezamen tweelingen voortbrengen en geen onder hen is jongeloos. Ja, tanden, shani. Tanden, dat heeft te maken met scheiding maken. Simson, dat is eigenlijk ook een dubbele tand, een dubbele verdeling, een afzondering. Als je over tanden nadenkt, dan gaat het altijd over een overblijfsel wat afgescheiden wordt. En dat is wat deze vrouw is. Een overblijfsel wat afgezonderd is, wat apart gezet is voor de Heer zelf. Dat is wat wij ook met onze tanden doen als wij het voedsel tot ons nemen. Je scheidt een deel af voor jezelf en daar kauw je op vervolgens. Je stopt niet dat hele brood in je mond, hoop ik. Of die hele vis. Ik heb wel eens iemand gezien die zo'n hele vis zo in één keer. De bedoeling is dat je stukken, dat je het verdeelt. Nou, en in de geschiedenis wordt dat ook gedaan. De Heer verdeelt zijn werk ook in stukken. En zijn volk ook in stukken. En hij bewaart het goede deel. Nou, de tanden hebben daarmee te maken. Nou, wij zouden het woord ook verdelen. En ik liet het net nog zien. In mijn Bijbel voorin staat van een leraar zou het woord recht snijden. Want je staat niet voor de mens, je staat voor God zelf in de tegenwoordigheid van God. Nou, dat heeft met de tanden te maken. En de lippen worden dan genoemd in vers 3, want we gaan dus van boven naar beneden. Het begon met het haar en dan dalen we af naar de tanden en dan hebben we de lippen in vers 3. En zo gaat het dan verder. Uw lippen zijn als een scharlaken snoer. Nou ja, lippen, dat is safat. En dat is niet alleen de lip, maar ook de spraak die eruit voorkomt. En het idee is, in ieder geval in de menselijke natuur, zoals de Bijbel dat leert, dat onze spraak beperkt wordt door onze lippen. Je kan je mond niet verder open doen dan dat je lippen zeg maar uit kunnen rekken. Dat is onze beperking. En de mens wordt dus bepaald door niet wat hij wel kan, maar door wat hij niet kan. Door zijn lippen. Er gaat niet meer uit en er kan ook niet meer in, zeg maar. Nou, dat is wat de lippen zijn. Maar de lippen, die zouden dan spraak voortbrengen. En die spraak van deze vrouw is liefelijk. Het zijn woorden van leven. Het is het woord van het nieuwe verbond wat eruit voortkomt. En in Babel wordt er ook gesproken over de spraak, safat. Maar daar komt dus een warboel uit. Ze konden elkaar niet meer verstaan. En dat is hoe het in de wereld is. Iedereen die praat, maar niemand zegt iets. Nou, als hier gesproken wordt, als hier iets uit die lippen voortkomt, dan is het de vrucht der lippen, dan is het het woord van het nieuwe verbond. Nou. In vers 3 wordt er dan ook nog gesproken over de granaatappel natuurlijk. En de granaatappel, dat heeft alles te maken met de hoge plaats en de priesterlijke kleding. Maar dat is ook wat er onder het nieuwe verbond natuurlijk centraal staat. En zo vind je gewoon allerlei attributen, waar ik verder ook niet veel meer van kan maken, dat het allemaal aspecten zijn van een wedergeboren Israël, wat deel krijgt aan de zegeningen, maar ook de bediening van het nieuwe verbond. Zij zal dan een priesterlijk volk zijn en eenheid regeert en heerst. En haar heerlijkheid is zichtbaar vervolgens. Uw hals is als Davids toren die gebouwd is tot ophanging van wapen, tuig. En de hals, dat is de verbinding tussen het hoofd en het lichaam. En de hals, lees het maar na in de profetieën, is in het algemeen iets negatiefs. Dan is men halsstarrig. Dan is men koppig. Dan wil men namelijk de nek niet buigen. En de hals is dus de verbinding tussen hoofd en lichaam. Maar dat is het geloof of de trouw van de Heer Jezus Christus. Dat is de verbinding. Als hij niet trouw is, dan is dat lichaam niks. Hij is het hoofd en hij verbindt zichzelf met het lichaam via de hals. En alles, alle gedachten en al het woord, dat komt via de hals in het lichaam terecht. Dat is juist het geloof van onze Heer Jezus Christus. En wanneer men halsstarrig is, dan is men dus ongelovig. Dan wil men niet buigen, dan wil men een andere kant op enzovoort. Maar zo wordt er in ieder geval over dat woordje hals, dat is tsavar of tsoer, over gesproken. Het is eigenlijk ook een belegering of een rots die dan geslagen wordt bij Mozes. Dat is wat het is. Het kan heel hard zijn. Nou, er wordt gesproken in vers 4 over een toren, nou, Migdol. We hebben ook al gelezen over mijn borsten zijn als torens. Vaak is het negatief in de Bijbel, maar als het positief is, dan is het een sterkte. Dan is het een grootheid. Maar dat is geen toren die door de mens gebouwd wordt, maar een toren die door God gebouwd wordt. Dan is het een vesting. Daar kun je vanuit, dan kun je over het hele land kijken, zeg maar. Nee, de twee borsten heb ik ook gisteren al aangehaald. Shani Shadi. En hier wordt expliciet gezegd mijn twee borsten of uw twee borsten. En ja, bij twee kom ik ook niet veel verder dan het eerstgeboorterecht, wat altijd gepaard gaat met een dubbel deel. Met een L. Het eerstgeboorterecht. Het gaat over de heerlijkheid namelijk, die zowel een hemels karakter heeft als een aards karakter heeft. En we hebben gezien dat er in Hooglied 8 een kleine zuster is en in het begin heeft zij nog geen borsten. En daarna zegt ze, mijn borsten zijn als torens en ik ben een muur, enzovoorts. Nou, en hier is zij volgroeid. En in vers 5 staat er dan nog, uw twee borsten zijn gelijk twee welpen, tweelingen van een ree die onder de lelie weiden. En dit is precies hetzelfde als het haar dat van de bergen Gileads afgeschoren wordt. Want als Israël heerlijkheid zal voortbrengen, uitgebeeld in die borsten, als de heerlijkheid openbaar is van deze vrouw, dan blijkt dat die heerlijkheid al bewerkt werd in de periode dat de dochteren van Jeruzalem onder de reeën waren. In onze dagen, wanneer de gemeente gevormd wordt, maar de leliën centraal staan. En de leliën hadden sowieso te maken met het gelovige overblijfsel. Dus daar ligt de oorsprong al. Het is veel meer dan slechts een toekomstig volk. Het is heel de geschiedenis die gebruikt wordt om daar te komen. En dus, dan staat er, totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden, zal ik gaan tot de Mirre en tot de Wierookheuvel. Ja, die is wat dubbel. We gaan pauzeren hoor. Maar het verblijf bij de Mirreberg en de Wierookheuvel. Een berg is altijd een beeld van een koninkrijk. Ik denk dat dat verder geen uitleg behoeft. Maar hier wordt gesproken over een Mirreberg en eigenlijk een wierookberg. Een wierookheuvel is het dan. Maar als ik dat zo lees, dan zie ik koningschap en priesterschap samen, verenigd. En hij verblijft daar, nou ja, aan de ene kant, totdat de dag aanbreekt, verblijft hij verborgen bij de Mirreberg en de wierookheuvel. Dat is onze tijd. Op de berg, zoals de Olijfberg een uitbeelding is van onze bedeling. Hij verborg zich daar en hij zal ook vanaf daar weer zichtbaar worden. Maar dat is eigenlijk ook een Mirreberg en een wierookheuvel. Want wij hebben nu te maken met een koningschap en priesterschap, alleen verborgen. Van Melchizedek, van Christus. Dat is boven nu. En er staat hier dan, ik zal daar verblijven totdat de dag aanbreekt. Maar je kunt tot dat ook lezen als op dat. En dan wordt het redengevend. Ik ben geweest bij de Mirreberg en de Wierookheuvel, opdat ik mij nu in de dag kan openbaren. Nou, en hier wordt alles openbaar. In ieder geval bekent hij daar de vrouw. Hij was daar. En vervolgens is deze heerlijkheid het resultaat. De schaduw kan nu weg. Want wij leven nu nog in de schaduw. In de wereld.